Hallo en welkom bij aflevering 196 van de Erroning Show. Wij leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Hoe ze hier gekomen zijn, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hanink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers die kennis leveren aan bedrijven om beslissingen te nemen die in hun eigen belang zijn, zodat ze sneller bereiken wat ze willen, terwijl ze meer vrijheid voor zichzelf creëren. Vandaag het gesprek met Muriel Versluis. Muriel is eigenaresse van Sales Diva. Ze helpt ondernemers zichzelf hun producten en of diensten beter te verkopen door het geven van diverse workshops, lezingen, trainingen, masterclasses en seminars. Bij Muriel is verkopen een spannende thriller met een hoge funfactor. Maak kennis met haar directe, humorvolle en holistische aanpak in deze podcastaflevering. We zaten aan haar keukentafel in het Spijkerkwartier in Arnhem. We hadden het onder andere over hoe zij van een theaterstudie in de verkoop terecht kwam. Waarom ze heel eenvoudig haar bedrijf begon met een geweldige start van 15.000 euro omzet in de eerste maand vanuit haar laatste baan. Wat haar ertoe dreef om daarna Sales Diva te starten en wat het voor haar betekent om met ondernemers te werken. Ze vertelt bijvoorbeeld over waarom ondernemen direct gekoppeld is aan verkopen. Veel plezier met de inzichten van Muriel. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanink Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw business coach, Erno
Hanink. Oké, we zitten in Arnhem. Is dit het Spijkerkwartier? Of is het net... Daar is het Spijkerkwartier.
Nee, dit is hartstikke Spijkerkwartier.
Dit is toch het Spijkerkwartier?
Echt, absoluut. Helemaal.
Ja. Studenten boven ons, achter ons, naast ons, voor ons een beetje. Overal studenten, behalve hier.
Zo is het.
Ik zit bij Muriel. En welkom Muriel in de podcast.
Dankjewel.
Je had een gesprek gehad van Danielle de Jonge. Dat natuurlijk ook voor een deel over sales ging.
Ja. Nou ja, ik zag hem voorbij komen op LinkedIn. Dus ik ga sowieso luisteren, want ik vind het een fantastisch mens. En ik was al wel benieuwd. Ik denk, ja, dat zal ongetwijfeld ook wel over verkopen gaan. Maar ik heb het nog niet gehoord.
Ja, en grappig genoeg, het gaat wel over verkopen. Het gaat natuurlijk over haar boek. Extreem klantgericht. Maar het gaat ook over vegetarisch eten en haar nieuwe bedrijf Seeds. Dus het gaat veel breder. En extreem klantgericht is niet alleen maar verkoop natuurlijk. Dus het is veel breder dan dat. Maar ons gesprek stond ook al lang op de lijst.
Ja.
Op die manier is die ergens verdwaald gegaan in LinkedIn reacties en comments en weet ik wat. En toen kwam je weer terug en zeg je, staat dit nog steeds? Ja. Of zoiets dergelijks. Ja. Dus, natuurlijk. Dus nu heb ik een afspraak met de Sales Diva.
Ja, inderdaad.
Sales Diva.
Sales Diva.
Hoe kom je aan de titel Sales Diva?
Nou, dat is eigenlijk wel leuk. Dat is een aantal, ik denk een jaar of 5, 6 geleden is dat eigenlijk ontstaan. En dat is een Amerikaanse dame met wie ik veel heb samengewerkt. Zij noemde mij altijd zo, een beetje met een knipoog. Toen ik 10 jaar geleden voor mezelf begon, toen had ik heel weinig verstand van social media en namen en branding. En ik kon ook helemaal geen naam bedenken. En ik had toen een naam bedacht en die bestond al. En toen heb ik uiteindelijk gekozen voor Versluis, training, coaching, advies. Nou, het kan niet saaien. Maar goed, ik dacht, ja prima, wat maakt het uit? Totdat die dame zei van, ging over naar een nieuw businessmodel. Toen dacht ik, ja, misschien moet ik gewoon onder een andere naam. Toen zei ze, Sales Diva. En ik heb daar heel erg over getwijfeld. Ik dacht, nou, ik weet het niet. Ik weet het niet. Dus ik heb van tevoren wat gepolst. Van, nou, wat vinden jullie van die naam? En iedereen vond het eigenlijk wel geweldig en leuk en grappig. Dus dan dacht ik, nou, oké, doen we dat.
Waarom twijfel je?
Nou, kijk, voor mij, ik weet heel duidelijk waar het voor staat en hoe ik het bedoel. Maar je kunt dat natuurlijk op heel veel verschillende manieren interpreteren.
Waar staat het voor jou voor?
Nou, voor mij, het heeft te maken met een beetje verkopen natuurlijk met attitude. Het heeft ook wel te maken met humor. Diva staat ook wel voor durf, interesse, vragen stellen in actie. Maar ik dacht, sommige mensen, en dat zie je ook wel, denken dan dat ik een enorme diva ben of verwachten dat. En dan weet ik niet of dat dan meevalt of tegenvalt. Dat is aan de ander. Maar dat is niet echt heel erg het geval. Dus dat maakte ook wel de twijfel. Omdat sommige mensen hebben het idee van, oh ja, als ik ergens kom spreken, dan wil ik gewoon alleen blauwe M&M's in de kleedkamer. Weet je wel, dat idee. Dat echte diva gedrag. En dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Maar het is met een knipoog.
Ja, want die blauwe NMN, dus dat is... van welke band ook alweer?
Nou, volgens mij was dat niet Mariah Carey of zo?
Nee, dat was een band. Het is eenmaal een hardrockband, is het. Dat komt...
Verschrikkelijk.
Het is een heel goed verhaal.
Oh ja? Echt?
Ja,
okay.
Ja, serieus. Dat komt... Zij hebben dus heel veel apparatuur, heel veel spullen in de tour die ze gebruiken... En er zijn heel veel dingen waar je aan moet voldoen als locatie. Mm-hmm. Dat je dat ook werkelijk allemaal kunt...
Yeah.
Dat je die show kunt organiseren. Yeah. Dus je hebt een bepaalde stroom nodig, een bepaalde spanning. Weet ik dan wat. Heel veel dingen heb je nodig. En ze hebben daar een hele lijst van gemaakt. Een plan wat je allemaal nodig hebt. Een van de dingen van die lijst is dat je Anna Blauw en M&M's hebt in de kleedkamer. En het eerste wat die... En het is nou jammer dat ik niet weet wie het is, maar ik zat in de show notes in ieder geval vermelden, dan kan ik het even opzoeken.
Ja.
Wat die leadzanger doet van de band is checken in de kleedkamer of er alleen maar blauwe M&M's zijn.
Ja.
Want als dat namelijk niet zo is, dan weet hij zeker dat de rest ook niet klopt.
Ah, een soort test.
Het is een test.
Oh, wat grappig.
Dus het is geen diva gedrag, het is een test in het proces van het
geheel. Ik ken hem in een totaal andere context, dat je gewoon sommige sterren hebt met... Van die idiote wensen en eisen. Dus dit is inderdaad dan een leuk verhaal.
Ja, ja. Want een diva is, heeft idiote wensen en eisen dan?
Nou, nee, dat weet ik niet. Dat voor mij niet. Maar dat is maar net hoe je het interpreteert. En ik was bang dat het te veel... Bang is ook een groot woord. Ik vind het een hartstikke leuke naam. Klaar. Maar dat... ik had op een gegeven moment het idee dat het dan te veel om mij of diva zou gaan. En dan wordt het meer een diva-show dan waar het mij daadwerkelijk om gaat.
Want waarom noemen zij jou diva dan?
Ik denk vanwege mijn attitude en mijn uitstraling. En omdat ze zei van... ze heeft me ook een heel mooi compliment gegeven. Ook een hele mooie referentie op LinkedIn ooit al. In het Engels. Omdat ze ook zei van... Ja, je bent gewoon heel erg goed in sales. Maar ook gewoon je attitude en je uitstraling en manier van doen. Ja, het was altijd een beetje gekscherend. Gewoon... you're a sales diva, zei ze dat. You're a sales diva. En zij was echt... Ik heb een keer met haar gespart en zij had echt zoiets van... Joh, dan moet je gewoon je bedrijfsnaam maken. Nou, en het is wel een naam die goed blijft hangen. Dus dat is goed.
Ja. Yeah.
Dus dat is goed.
En welke naam had je bedacht die je al bestond?
Karakter. Maar dat is echt... We hebben het nu over 10 jaar terug. Of 11 jaar voordat ik begon met nadenken over een naam. Maar dat was karakter. Ik weet ook niet meer hoe of wat of in welke context, maar het bestond in ieder geval al wel. Maar dat vond ik ook wel een mooie...
En waarom spreekt die naam je zo aan? Ik kan me het wel voorstellen, maar ik ben benieuwd naar jou.
Nou, ik vind karakter een mooi woord. En ook wel waar het voor staat. Ik geloof namelijk dat karakter wel iets is wat je heel erg ook kunt vormen. Het is altijd de eeuwige discussie over... nurture, nature, wat heb je met je DNA allemaal meegekregen en wat maak je mee in het leven, hoe word je opgevoed en wat vormt je allemaal. En ik geloof dat karakter ook wel iets is, dat heb je voor een gedeelte, maar dat is ook wel iets wat je kunt vormen. En ik heb natuurlijk vanuit mijn theaterachtergrond ook iets met karakters en het vormgeven van karakters. En de uitdrukking over dat is wel een karakter, dat geeft altijd wel aan dat je te maken hebt met iemand die... Die eigen is en authentiek. Ik denk dat het... Dus vond dat wel een leuke naam. Of het een handige naam is nu achteraf gezien. Het is niet... Vraag ik me af, want het zegt natuurlijk helemaal niks.
Nee, maar ook zo technisch is het
precies verstandig. Dus ik denk dat sales diva wat dat betreft... het is in ieder geval duidelijk wat je bij mij kunt komen halen, toch?
100%.
Dan hoef je niet, nou ja, en dat vind ik wel belangrijk, omdat... ik zeg tegen heel veel van mijn klanten... je hebt wel eens van die mensen die zijn heel zichtbaar. Het is allemaal zichtbaar, zichtbaar, zichtbaar. En sommige mensen zijn helemaal niet zichtbaar. Dat is natuurlijk niet handig. Maar je hebt ook ondernemers die zijn, vind ik, hartstikke zichtbaar. Dat doen ze goed. Maar ik weet nog steeds niet wat ik bij ze kan kopen. En dan denk ik, ja, dat is, vind ik dan weer onhandig.
Ja.
Dus het is niet alleen zichtbaar, maar ik denk dat het ook helder is dat anderen weten van, nou ja, waar kan ik bij jou terecht? Met welke pijn of met welk verlangen of welk behoefte moet ik nou bij jou zijn? Wat is er bij jou te koop?
Ja.
Anders dan zie je alleen maar, dan denk je, ja, ik ken die naam, ik ken het gezicht, maar ik zou niet weten wat hij of zij nou voor mij doen kan.
Ja, bij mij bijvoorbeeld.
Oh, is dat zo?
Nou ja, mijn bedrijfsnaam is Erno Hanning. Dat
ja,
is het niet.
Ja, ja. Nou ja, dat is natuurlijk niet, het is niet alleen de naam. Hè? Ik denk dat het handig is als je in een bedrijfsnaam dat al meteen kunt vatten. Maar dat kan niet altijd. Maar dan doe ik even de aanname dat jij in ieder geval online heel duidelijk maakt wat er wel bij te halen valt.
Die aanname is denk ik correct.
Maar dat is wat ik bedoel met even los van de bedrijfsnaam. Is dat sommigen hun naam niet echt duidelijk maakt wat ze doen. Maar ook eigenlijk geen enkele online uitlating heel duidelijk maakt wat ze doen. En dan wordt het wel heel lastig natuurlijk.
Klopt.
Dus zichtbaar, ik denk dat herkenbaar handiger is.
Ja. En jouw karakter, is dat gevormd in Aalten?
Nou ja, daar heb ik de eerste 19 jaar van mijn leven gewoond. Dus daar is ongetwijfeld, is daar wel het een en ander gebeurd, ja.
Want dus Diva en Aalten, dat is nog niet gelijk de link die ik...
Nou ja, ze worden overal geboren. dus wat dat betreft, dat maakt allemaal niks uit natuurlijk. Maar ja, Aalten, daar heb ik tot mijn 19 heb ik daar gewoond.
En heb je het VWO gedaan?
Ja, dat klopt, ja.
En dan besluit je kunst te gaan studeren.
Ja, Academie voor Expressie door Woord en Gebaar.
Hallo.
Ja, ja, dat heette toen officieel nog zo.
Ja,
faculteit Drama, Hogeschool voor de Kunsten, faculteit Drama.
Nu heet het Artes.
Nu, ja, inderdaad.
Waarom koos je daarvoor?
Nou, dat kwam eigenlijk op mijn pad. Ik wilde eigenlijk rechten gaan studeren. Ik dacht dat advocaat mij wel, dat leek mij wel wat. En toen was ik 5 VWO, toen had je vormingsweek. Als je HAVO deed, dan heet dat gewoon kamp. maar als je op het VWO zit, dan heet dat vormingsweek. In Aalten in ieder geval. Ik vond dat altijd echt heel storend. Ik denk, we gaan gewoon een week op kamp. Waarom moet dat nou weer vormingsweek heten? Maar goed, dat maakt niet uit. Maar ze hadden toen een student uitgenodigd van die school, van de theaterschool, om een hele dag in die week met ons aan de slag te gaan. En nou, ik was eigenlijk gewoon verkocht. Daar kwam het op neer. En toen sprak ik met die studenten. En zij hadden ook zoiets op basis van hoe ze mij hadden bezig gezien. Dachten ze, oh, maar dat lijkt ons wel wat voor jou. En sterker nog, we denken wel dat je zult worden aangenomen bij de auditie. En toen ben ik naar een open dag gegaan. En toen was ik gewoon verkocht. Toen dacht ik, nou, dit is het. Toen ben ik in 6 VWO nog een keer naar een open dag gegaan. En toen heb ik besloten om auditie te doen. Ik heb ook voor geen enkele andere school aangemeld verder. Dus als ik niet was aangenomen, geen idee. Maar dat is goed gekomen. Dus het is gewoon op mijn pad gekomen. Ik heb nooit van kinds af aan bedacht, oh, ik wil iets met theater.
Nee, want ik zag wat je zei, advocaat, maar je had ook fysiotherapie op dat moment nog op je lijstje staan.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Had ik dat al verteld?
Nee.
Nee?
Oh. Ik zoek dingen op.
Wat goed. Wat goed. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was meer in het begin van mijn middelbare schoolcarrière. Daar heb ik op een gegeven moment losgelaten. Ik kan ook niet meer zo goed uitleggen waarom ik dat nou wilde. Maar dat klopt, ja. Fysiotherapie. Ja, dat klopt.
Heb je een bepaald moment gedacht van, oh, dat advocaat, dat lijkt nog steeds super gaaf om te doen? Naar de hand?
Nou, ik kijk zoet, dus dan kom je ook aan je trekken. Nee, ik merk wel dat met wat ik nu doe... Kijk, mensen, de vraag die mij het meest wordt gesteld is... nu ik met Sales Diva natuurlijk ondernemers coach en train en begeleid... en ik vertel dat vaak met lezingen of workshops... dan krijg ik heel vaak de vraag... mensen zijn daar altijd door getriggerd of door gefascineerd... hoe kom je nou van het theater in wat je nu doet... En ook het feit dat ik advocaat heb willen worden, het feit dat ik theater heb gedaan, dat vind je nog steeds terug in de manier waarop ik de dingen doe. Dus je kan natuurlijk heel veel van je kwaliteiten en talenten in meerdere dingen kwijt, volgens mij. Dus nee, ik heb nooit gedacht om nog eens alsnog rechten te gaan studeren, zeker niet. Van de theaterschool echt geweldig. Ik merk wel dat ik nu met wat ik nu doe, daar heel veel profijt van heb.
Want wat is het belangrijkste wat je hebt meegenomen van de theaterschool wat je nu gebruikt?
Als het gaat om zeg maar het spreken, ja, dan is het stemgebruik, de ruimte in durven kijken, weten hoe je met publiek omgaat. Maar ook vanuit regisseren merk ik dat ik mijn trainingen regisseer. Dus ik doe ook iets met spanningsopbouw. Ik kan mensen op een bepaalde manier laten nadenken en dan met heel specifiek een bepaald soort gevoel de pauze in laten gaan. Dus ik werk ook, merk ik, ook wel echt met spanningsopbouw zoals ik dat gewend ben te doen met het maken van een theatervoorstelling. Dus in het spreken, in het vertellen, het is een vorm van overdracht. Die maakt dat ik dingen op een manier kan vertellen in mijn trainingen, waardoor het beter aankomt of makkelijker blijft hangen. Dus dat scheelt. En het was een docent drama opleidingen. Dus ik heb een eerste graads onderwijsbevoegdheid. Wat maakt dat hele stuk didactiek? Ja, daar heb ik natuurlijk in mijn trainingen ook profijt van.
Heb je ooit daarna nog behoefte gehad om bijvoorbeeld een opleiding als trainer te volgen?
Nee. Ik heb heel veel trainingen en opleidingen gedaan. Maar ik vond die eerste graads onderwijsbevoegdheid eigenlijk voldoende als het gaat om didactische vaardigheden. Dus daar zou ik, als ik heb wel geïnformeerd en gekeken naar trainersopleidingen, maar daar zat niet veel nieuws in of toegevoegde waarde. Ik denk, ja, dat heb ik in mijn opleiding al gehad. Dus dat,
als ik nu meer wil gaan trainen, zou het dan zinvol zijn om zo'nzelfde opleiding te doen als jij hebt gedaan?
Nee, ik denk dat het zinvol is om te doen wat bij jou past. Ik vind het wel heel lastig dat iedereen zich trainer mag noemen. En iedereen mag zich ook heel snel coach noemen. In die zin, ik mag mezelf niet zomaar advocaat noemen en als advocaat te werk gaan. Maar trainer, coach is een vrij beroep. En dat vind ik wel eens lastig, omdat ik in de tijd dat ik nog in loondienst werkte en trainingen gaf, nou, dan werd er een nieuwe trainer aangetrokken. En dat was dan iemand met geen enkele ervaring, geen didactische achtergrond, 0,0. Nou, die liep dan twee keer een training mee en was dan ook trainer. En ik denk dat voor het vak niet heel handig is. Dus die zou ik dan zeker wel aanraden om dan, als je echt heel graag trainer wil worden, vind ik wel dat je dan ook je best moet doen om die trainersvaardigheden onder de knie te krijgen.
Ja, want ben je dan een voorstander voor een soort beschermde beroepsaanduiding? Dus?
Nou, ja, ergens wel. Ja. Ik vind wel, en het heeft ook te maken met dat ik in loondienst en überhaupt, omdat ik zelf heel veel training en opleiding ook gevolgd heb. Ik vind dat er niet zo heel veel hele goede zijn, om heel eerlijk te zijn. Mensen denken vaak dat als je heel veel verstand hebt van een vak, dat je het dan ook automatisch kunt overbrengen.
Ja.
Maar dat zijn echt twee hele verschillende dingen. Ja. Dus je kan wel heel veel verstand hebben van verkopen. Of voor mijn part ben je gewoon een waanzinnig goede verkoper. Maar dat maakt je nog geen meteen automatisch een goede verkooptrainer.
Ja, ik zie de link dan heel erg met voetbal. Dus als je een goede voetbal bent, ben je niet automatisch een goede voetbaltrainer.
Nee, exact. En omgekeerd ook, hè?
Ja.
Er zijn onwijs goede voetbaltrainers die helemaal niet zulke hele goede voetballers waren.
Nee, precies.
Nou, dus dat.
Dus daar herken ik het zeker. Ja. 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 Wat maakt voor jou een goede verkooptrainer?
Nou, in ieder geval wel ook wel iemand die zelf ook verkocht heeft. Ja, dat klinkt bijna dat je denkt, duh. Maar zo duh is dat niet. Het is niet vanzelfsprekend. Ik heb heel veel verkooptraining gegeven aan mensen in loondienst en aan ondernemers. Maar ik vind dat als je als verkooptrainer training gaat geven aan ondernemers, maar je bent zelf geen ondernemer, vind ik je ongeloofwaardig. Dat is hetzelfde als mensen, dat ik bijvoorbeeld iemand moet gaan vertellen hoe je om moet gaan met een bedrijf met 200 man personeel. En ik heb zelf geen 200 man personeel en ook nooit gehad. Ik denk dat je makkelijker praat over de dingen en beter weet waar je het over hebt als je het zelf ook hebt meegemaakt. En ik heb zelf ook verkocht in loondienst, maar ook als ondernemer. Dus dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde. Dat je en ondernemer bent en ook echt daadwerkelijk gewerkt hebt met targets en kunt bewijzen dat je ook zelf verkocht hebt. En dat vind ik met heel veel dingen, een stukje social proof. Als ik zeg maar een nieuwe marketingbureau zoek of iemand die heel goed is op Instagram en die heeft dan zelf 50 volgers, ja, vind ik lastig om dat heel serieus te nemen. Dus dat vind ik met verkopen ook wel het geval.
Ja.
En zo is Sales Diva ook trouwens ontstaan, hè? Dat is wel heel, heel grappig en dat is natuurlijk ook inherent aan verkopen. Ik vind altijd dat de beste producten of diensten komen voort uit een behoefte. Hè, dus er is een behoefte, er is een verlangen en jouw product of dienst is het antwoord daarop. Het punt is wat heel veel mensen in mijn ogen verkeerd doen, is die draaien het om. Die denken, wat kan ik goed, wat vind ik leuk? Dat wordt mijn product of dienst en dan ga ik eens kijken of er überhaupt iemand in geïnteresseerd is. En dat is volgens mij de verkeerde volgorde. In al de trainingen en opleidingen die ik gevolgd heb, kreeg ik heel vaak de vraag, Muriel, hoe kan het toch dat jij die grote klanten binnenhaalt? Hoe doe je dat? En die vraag die kreeg ik zo vaak dat ik dacht, nou, dat leeft dus blijkbaar. Mensen willen weten hoe ik grote klanten binnenhaal. En Sales Diva is eigenlijk een antwoord op die vraag geworden. Dus er was een vraag en mijn dienst is daar een antwoord op.
Ja.
Dan wordt verkopen ook heel makkelijk.
Ja, dat is klopt. Ik denk dat het andersom ook gewoon kan. Zeker als je kijkt naar bijvoorbeeld kunstzinnige beroepen. Dus als ik kan kijken welke muzieksmaak is er een behoefte aan. En ik kan zeggen, nee, dit is wat ik maak. Deze kunst maak ik. En onafhankelijk van of mensen dat kopen, ja of nee. En op een bepaald moment ontwikkel ik fans omdat ik dat naar buiten draag.
Ja.
En dan kun je ook een markt creëren. En ik zat namelijk net in de auto te luisteren naar Amanda Palmer. Een podcastaflevering met Tim Ferriss. En Amanda Palmer is onder andere bekend van een heel goed Kickstarter project waarmee ze haar eerste cd heeft gedaan. Maar ze heeft ook het boek Dare to Ask Anything, heet het gewoon? Nee, ik zal even de titel noemen. En het gaat over dat zij heeft heel lang opgetreden als living statue. En geleefd, zeg maar, op de bank van anderen toen ze reisde en toerde met haar band. En ze heeft geleerd om alles maar te vragen wat ze nodig heeft. En dat is toch een bepaalde schaamte bij heel veel mensen over. En daarmee heeft ze een eigen fanbase gecreëerd.
Ja.
En die gunnen haar nu de ruimte om elk ding te maken wat ze wil.
Ik ken natuurlijk ook wel de voorbeelden omgekeerd. Maar heel eerlijk, ik ga het je als ondernemer echt niet adviseren. Dus dat het bestaat inderdaad als je... maar dat is ook weer een hele andere... Sommige mensen maken ook in eerste instantie kunst of muziek... vanuit een enorme intrinsieke innerlijke motivatie... En niet meteen om daar als ondernemer geld mee te verdienen.
Ja,
snap je? Dus dat is een ander vertrekpunt. Maar laat ik het zo zeggen. Ik kom heel veel ondernemers tegen. En natuurlijk, maar ook voor die hele bekende muzikanten geldt. Als uiteindelijk niemand die muziek aanspreekt, dan houdt het op. Dus als je de mazzel hebt dat jij iets maakt vanuit wat je helemaal geweldig vindt. En je doet het heel erg goed. En er zijn toevallig ook nog eens een keer onwijs veel mensen die daar heel graag naar willen luisteren. Nou, fantastisch.
Nee, ik denk dat het altijd kan. Alleen je moet heel veel geduld hebben. Dus je moet de moed opbrengen om een heel lange adem te hebben om de juiste fans te vinden. Dat ze jou kunnen vinden. En je moet natuurlijk gewoon heel hard roepen. Je moet heel vaak blijven herhalen wat je verhaal is. Want er is een planeet vol met, op dit moment weet ik veel, miljard mensen. Er zitten altijd mensen tussen die ook jouw smaak leuk vinden.
Ja.
En de vraag is, heb je de adem...
Maar niet voor alles is een potentiële doelgroep van 100.000 mensen voor te vinden.
Nee, maar,
en dan maak je het je wel zelf al een heel stuk lastiger.
Dat weet ik niet, dat kan. Je kan dan zeggen, oké, 1000 true fans van Kevin Kelly. Als je 1000 mensen die elk jaar 100 euro betalen,
ja,
fantastisch,
zeker.
Kun je fantastisch
zeker.
Leven.
Nee, maar we kunnen daar nu heel erg...
Ik denk dat beide heel goed kan.
Ja.
En de ene moet je wel meer geduld hebben.
Ja. Ik denk daar anders over, maar dat is duidelijk.
Ja.
Ja, het kan. En inderdaad, dan moet je een hele lange adem hebben. En heel veel ondernemers hebben die tijd niet.
Nee.
En ook zitten ook niet in de luxe positie
precies.
Om 10 jaar te investeren. En dan wellicht een keer te gaan oogsten. En ik zie heel veel ondernemers oprecht die een product of een dienst aanbieden... waar eigenlijk heel weinig mensen op zitten te wachten.
Ja.
En dan wordt verkopen heel lastig.
Ja.
Het is een beetje vlees verkopen aan vegetariërs. Dat is echt pittig.
Ja.
Ik kan een hoop, maar dat kan ik niemand leren.
Ja. Je bent nadat je de Hogeschool voor Kunst hebt gedaan, ben je gaan werken bij, Intertwine, zeg ik dat goed? Kan ik het nog
Nee, dat is een stukje later. Na mijn opleiding heb ik geregisseerd, studenten en volwassenen. Dus ik heb theater gemaakt en ik had als bijbaan een baan bij Dutchtone.
Okay.
Hier in Arnhem. En dat werd later Orange. En vervolgens is dat nu al jarenlang T-Mobile. Maar dat was toen Dutchtone. En dat was ideaal, want dan had je hele flexibele werktijden. Het verdiende eigenlijk best relatief goed. En dan kon ik daarnaast gewoon lekker voorstellingen maken.
Want wat deed je daar toen dan?
Ik deed klantenservice. Dus ik heb daar ook wel heel veel geleerd over klantenservice. Het was sowieso een hele grappige periode. Want het was een shock voor beide partijen, zeg maar. Het was een shock voor Dutchtone dat ik daar aankwam zetten. En het was voor mij een shock om in het bedrijfsleven te moeten gaan werken. Je komt uit een theaterwereld. Het is toch een andere mentaliteit. Ik raakte ook iedereen aan. dus dachten we, wie is die kleffe mevrouw die mij de hele tijd maar aanraakt? Sommigen vonden dat ook niet vervelend, hoor, maar... Dus dat was wennen. Maar ik vond het wel heel gaaf. Want ik heb daar denk ik ook heel veel geleerd over sales en over cultuur en over gedrag. Een van mijn fascinaties is namelijk menselijk gedrag. En ik leerde dus binnen no time een bedrijfscultuur kennen. En het mooie is, en dat is denk ik ook met verkopen nu hoe ik ernaar kijk. Het was voor mij een wondere wereld. En ik snapte heel veel dingen niet. Dus ik vloog alles aan met een soort... Huh? Hoe dan? Weet je, ik had nog het hele naïeve idee dat een manager is geworden omdat hij iets heel goed kan. Nou, dat was een groot misverstand, bijvoorbeeld. En ik vond de communicatie ook echt heel erg beroerd. Dus je moest dan een case aanmaken, zo heette dat. Dan belde iemand met een klacht of een probleem en dan maakte hij een case aan. Dat werd dan doorgestuurd naar een andere afdeling. En die pakte het dan verder op of je kreeg een reactie terug. Nou, dat ging vaak op een hele botte manier. En ik dacht, hoe werkt dat en hoe lopen die communicatielijnen dan? Dus ik was altijd van mijn plek weg. Waar is Muriel? Oh, geen idee. Ze zat hier net nog. Nou, dan ging ik een paar verdiepingen naar boven en zeg ik, waar zit technical of billing of swap of weet ik veel hoe dat allemaal heette. Ja, zit daar en daar. Ik zeg, oh, nou, dan ga ik eens even naar die afdeling. Ik heb hier iemand en dan had je in die cases had je altijd een code, dus dan kon je de naam achterhalen van wie dat dan geweest is. Ik zeg, ja, ik heb hier een bericht ontvangen van die en die. En dan stond ik in één keer aan zijn bureau. Ik zei, nou, vind jij dit een normale manier van communiceren? En diegene schrok zich. Die denkt, normaal gesproken communiceer je helemaal niet met elkaar. Je kijkt elkaar helemaal niet aan. Het zit ergens in de andere helft van het gebouw en je kan lekker schrijven wat je wil. Dus ik heb daar de boel wel een beetje opgeschud. En die ervaring daar maak ik nog steeds gebruik van.
En dan ben je begin 20?
Midden 20 volgens mij, ja, zoiets. Denk ik, 24, 25.
Yeah.
Ja. Yeah. Ja. Ja, was leuk. Er gebeurde een hele hoop dingen die ik niet snapte. En dus daar is ook echt wel mijn liefde geboren. Ook, en heb ik later ook in het bedrijfsleven als trainer heel veel gebruik van gemaakt. Van hoe kun je nou eilandencultuur doorbreken? Hoe kun je nou voor zorgen dat mensen met elkaar gaan werken in plaats van tegen elkaar? Maar ik vond daar zoveel dingen zo beroerd. Dus daar is eigenlijk wel mijn carrière ook wel echt wel begonnen wat bedrijfsleven betreft.
Mm-hmm.
Ja.
Hoe kom je dan, want dit is dan customer service, hoe kom je dan eigenlijk van het theater naar verkoop?
Nou, ik heb daar op een gegeven moment, kijk, ze hadden wel in de gaten dat ik best de dingen heel snel oppikte. Ja, het was een bijbaan. Theater was natuurlijk mijn hoofdding. Ze merkte aan mij wel dat ik gewoon heel snel van alles en nog wat oppakte. Dus ik werd op een gegeven moment in een aparte groep neergezet. Dat heette de High Value Customer Groep. Omdat 10% van de klanten verantwoordelijk waren voor 90% van het inkomen. Dus wat deden ze nou? Ze zetten daar een specifieke groep op. Dat als dat soort klanten belden, dan kregen ze ook in één telefoontje alles voor elkaar. Ze hadden sowieso geen wachtrijen. En waar je normaal gesproken alles doorverbonden moest worden of doorgestuurd naar die afdeling duurde het weer een week voordat er wat terugkwam, werd alles eigenlijk geregeld. Maar dat betekende wel dat je van alle afdelingen verstand moest hebben. Dus ik ben ook enorm getraind in die periode. En op een gegeven moment werd dat steeds commerciëler. Dus in plaats van klachten en problemen oplossen, kwam daar steeds meer adviseren bij en ook sales. En ik heb ook wel eens kranten verkocht aan de telefoon. Allerlei proefabonnementen. En dat ging mij heel goed af. Iedereen was eigenlijk altijd verbaasd waarom ik dat zo goed deed. Of zo snel. En zo is dat eigenlijk ontstaan. Toen kwam ik erachter, ik vond het nooit zo ingewikkeld.
Je zei net, dat was een bijbaan, hè?
Ja.
En het theater was op dat moment je hoofdbaan?
Ja. Niet hoofdinkomen, maar wel hoofdbaan.
Precies, dat was eigenlijk ook maar een beetje waar ik naartoe wilde.
Ja.
Want waarom ben je niet in het theater gebleven?
Dat had heel veel verschillende redenen. Ze waren toen al goed bezig. En het is nu nog erger om die subsidies allemaal heel erg terug te draaien. Ik had niet zo heel veel zin op een gegeven moment in een studentico's leven. Op een gegeven moment wil je ook wel graag... ik hoef niet per se... ik heb nooit de intentie gehad om heel erg rijk te worden. Maar het is op een gegeven moment wel leuk om wat meer te verdienen. En wat meer het leven te kunnen leiden. En de dingen te kunnen doen die je wil doen. En dat is heel lastig in het theater. Omdat tegen die tijd dat je zo groot bent, dat je als regisseur je eigen salaris ergens uit kunt halen. Ja, dat was maar voor een aantal hele grote theatergezelschappen was dat het geval. Dus het is heel erg duwen, trekken, leuren. Om ergens geld vandaan te kunnen halen om dan een voorstelling te kunnen maken. En 9 van de 10 keer had je dan al het geld ging dan op aan een voorstelling, waardoor je er zelf gewoon niet van kon leven. Dus zo eigenlijk. Heel praktisch.
Ja, heel praktisch. En
dat loopt ook zoals het loopt. Ik bedoel, dat is niet een hele bewuste keuze dat ik in één keer wakker word. En dat ik dacht, ik ga afscheid nemen van het theater. En ik kies nu voor het bedrijfsleven. Nee, dat ontstaat dan. En je merkt dat je ook op een gegeven moment in het bedrijfsleven daar je lol gevonden hebt.
Ja.
Dat is het eigenlijk.
Doe je nu nog wat met theater?
Nou, heel toevallig ben ik afgelopen vrijdag bij een vriendin geweest die ik nog ken van de theaterschool. En gaan we inderdaad weer een voorstelling maken. Ja. Het werd wel tijd. Ik merk namelijk dat ook al doe ik er in bepaald opzicht kunstzinnig gezien al heel lang niks meer mee. Ik denk nog altijd als regisseur. Dus dat krijg ik ook wel terug in mijn van klanten in de manier waarop ik training geef. Dat schijn ik heel cabaretesk en theatraal dramatisch te doen. Dus dat is grappig, hoe dat dan blijkbaar zo in je systeem zit. Want ik speel dan bijvoorbeeld verschillende klanttypes. En ik blaas vaak dingen lekker op om een punt te maken. Dus daarom zeg ik dat theater neem ik nog steeds mee. Maar het is natuurlijk niet in de kunstvorm. Maar ik denk nog wel heel vaak, dat is een fantastische mise-en-scène. Of die dialoog is echt briljant, daar kun je theater van maken. Dus dat is nooit uitgegaan. En nu zag ik een voorstelling van O'Carter. En toen dacht ik, ik moet wel weer het theater gaan maken. Dus dat gaan we ook gewoon doen.
Wanneer?
Nou, we zijn nu aan het oriënteren wat we gaan doen. In welke vorm? Wordt het een festivalvoorstelling of een kleine zaalproductie? Gaan we onze eigen teksten schrijven? Of gaan we een bestaand toneelstuk bewerken of een boek? Dus we zijn nu echt in die fase van, wat zullen we gaan doen? Maar er gaat een voorstelling komen, dat is sowieso.
Je hebt nog niet echt een idee wanneer.
Nee, ik vind dat hij er over een jaar sowieso moet staan.
Ja, okay.
Kijk, en als je eenmaal een idee hebt, kan het ook best snel gaan. Dus binnen nu en een jaar moet er een voorstelling komen.
Ja. Leuk.
Ja.
Hey, en net had je het over, we hadden het over het inkomen. Dus geld verdienen, veel geld is nooit jouw doel geweest. Of heel veel geld verdienen. Wat was wel je doel op dat moment? Dat je dacht, dat is wel een inkomen wat ik voor ogen heb.
Nou ja, vrijheid. Wat voor mij, en dat zeg ik tegen mijn klanten ook. Wat voor mij heel belangrijk is tijd. Tijd is heel kostbaar. Je krijgt het ook nooit terug. En nu zie ik heel veel mensen om me heen. En door de jaren heen ook gezien, die heel erg struggelen. Kijk, geld is tot een bepaalde grens, als je daar te weinig van hebt, is het heel vervelend. Geeft gewoon heel veel stress als je rekeningen niet kunt betalen, of als je elk dubbeltje om moet keren, of je moet je 3 slagen in de ronde werken. En dan heb je een keer cent en heb je eigenlijk niet eens tijd om het uit te geven. Op die manier is geld iets heel vervelends. En ze hebben ook eens een keer onderzoek gedaan, dat is volgens mij ook al jaren geleden, en dan weet ik niet meer precies welke grens dat was. Maar dat ging er in ieder geval over, ik noem maar even dat 70.000 euro. Dat alles wat je tot aan 70.000 euro verdient, enorme impact heeft. Dus dat wat je verdient in combinatie met correlatie met je geluk. Maar dat het na een bepaald soort inkomen eigenlijk niet meer zoveel uitmaakt. Dus het verschil tussen een horloge en een nog duurder horloge, dat doet niet zo heel veel meer voor je geluksgevoel. Maar tot een bepaald bedrag maakt het wel heel veel uit. En voor mij is het veel meer, wat voor soort leven wil je nou leiden? Wat vind je belangrijk? En dat blijkt ook dat heel veel mensen helemaal niet zulke hele grootse en meeslepende ideeën hebben. Dat zie je ook wel eens met mensen die dan in één keer de lotto winnen. Die blijven eigenlijk gewoon een beetje het leven leiden wat ze al deden. Je gaat niet in één keer iets heel anders doen. En dat vind ik dan wel heel grappig. Dus mensen die dan dromen van huizen op Ibiza. Het valt geloof ik wel mee. Dus als ik vraag van nou, wat vind je belangrijk? Nou, tijd met mijn gezin doorbrengen. Ik zou het wel eens een keer leuk vinden om een hele mooie speciale reis te maken. Of ik wil wel eens een keer in een restaurant uit eten en dan de duurste fles wijn van de kaart bestellen. Of ik zou überhaupt wel eens wat vaker uit eten willen. Of meer tijd doorbrengen. En dat is het. En ik denk dat een gezonde, goede onderneming je die ruimte kan geven.
Ja.
Maar ik geloof niet dat iedereen miljonair kan worden. Ik geloof ook niet dat iedereen miljonair wil worden. En dat is af en toe een beetje een hype. Alsof iedereen maar in 7 stappen naar het goud wil. Het valt wel mee. Als jij een paar ton per jaar omzet, dan kun je al best wel een heel erg leuk leven leiden, volgens mij.
Eens.
Dat hoeven geen miljoenen te zijn.
Nee, het kan wel.
Dat kan. En als je dat heel graag wil, heb ik daar ook geen moeite mee. Hè? Ik heb helemaal geen enkele moeite met mensen die heel veel geld verdienen en die dat willen en die dat doen. Ik denk wel dat het realistisch is om mensen duidelijk te maken dat je dat niet alleen als je een miljoen verdient, dat je dan succesvol bent en het gemaakt hebt.
Ja, nee, dat snap ik ook. Ja, dan kom je aanraking met sales, je kiest voor bedrijfsleven. En op een bepaald moment zie ik in je werkervaring, met name op LinkedIn, dat je steeds meer richting training gaat. Dat je gaat richting sales training. Is het trainen leuker dan sales zelf doen?
Nou, ik doe natuurlijk nog steeds hartstikke sales. Sterker nog, ik doe denk ik een van de ingewikkeldste vormen van sales. Misschien wel net zo pittig als deur-aan-deur verkoop. Dat is ook namelijk heel pittig. Ik pitch mijzelf. Ik geef vaak workshops en lezingen. En before a live studio audience pitch ik mijn masterclass. Dus als dat geen sales is, dan weet ik het niet. De meest kwetsbare vorm wel.
Ja.
Dus ik verkoop nog steeds.
Ja. En wat is voor jou leuker, trainen of sales zelf?
Nou, allebei. Maar dat heeft te maken met, kijk, wat ik natuurlijk in mijn trainingen, in mijn lezingen en workshops met name wil bereiken, is dat we heel anders tegen dat hele verkopen aan gaan kijken. Er wordt zo'n ding van gemaakt. Verkopen is voor mij, als ik een lezing geef of een workshop en ik heb daar een groep mensen voor me zitten die allemaal een bepaalde behoefte hebben, een bepaald soort pijn, een struggle, iets wat ze lastig vinden. En ik sta daar en ik kan ze helpen. Hè? Ik heb de oplossing. Dan vind ik het heel onaardig om ze die oplossing niet te bieden. Dus voor mij is verkopen of een aanbod doen iets heel logisch. Want jij hebt een pijn, ik kan hem oplossen, maar ik ga je geen aanbod doen, want dat is te commercieel. Dat vind ik zo'n rare manier van denken. Dus zelf verkopen en verkooptraining geven, ik vind dat allebei heel erg leuk. Het gaat mij veel meer om dat je iemand helpt. En in beide gevallen help ik iemand. Het is betaald helpen, zeg ik altijd. En ik leer mensen ook altijd, als er geen behoefte is, moet je ook geen aanbod doen. Want dan krijg je weerstand en al die vervelende dingen. Dus mensen zeggen altijd, ja, hoe ga je nou om met bezwaren? Zeg ik nou altijd, die moet je gewoon voorkomen. En als ik jou gewoon zomaar out of the blue een aanbod ga doen, terwijl ik weet nog niks van jou, ik heb niks aan je gevraagd. Misschien heb je die behoefte wel helemaal niet. Of je hebt hem wel, maar je hebt hem nog niet uitgesproken. Als ik dan een aanbod ga doen, dan ben ik te vroeg. En dan wordt het vervelend. Want dan krijg jij het idee, ja, maar je wil me iets in de maag splitsen.
Ja.
Dus dat is... maar ik vind het allebei heel erg leuk. Ik weet wel dat ik de eerste keer, toen ik dat deed, had ik mijn allereerste Sales Diva evenement. En dan ging ik voor het eerst selling from stage doen. Zoals dat dan zoals die Amerikanen dat noemen. Dat vond ik wel heel eng. Want ik dacht, oh wat erg. Als ik nu met de naam Sales Diva 0 pakketten verkoop, nou dan sta ik er gekleurd op. Dus dat was denk ik een van de eerste momenten in mijn leven dat ik dacht, oh, kan ik hier nog onderuit? Kan ik door de grond zakken? Is er een nooduitgang? Maar ik heb het gedaan en gelukkig heel veel pakketten verkocht. Maar dat vond ik wel, toen dacht ik, dat is toch een afgang. Dus dat vond ik wel heel spannend, dat weet ik nog.
Niet lang daarvoor besluit je dus om voor jezelf te beginnen.
10 jaar geleden.
Ja, voor het moment dat je de eerste keer van selling from stage doet.
Nee, dat was 5 jaar daarna. Dus ik ben 10 jaar geleden voor mezelf begonnen. En ik ben dus begonnen met in-company trainingen. Dus daarvoor werkte ik in loondienst. En in loondienst haalde ik al mijn eigen klanten binnen. Dus ik had een omzettarget, heb ik overigens allemaal zelf afgedwongen bij de baas. Ik gaf altijd interne training. En toen op een gegeven moment dacht ik, nou, ik heb het hier wel gezien. Ik wil wel graag naar buiten toe. En ik zag die accountmanagers altijd van hot naar haar. Nou, die namen mij op sleeptouw. En op een gegeven moment gingen ze niet eens meer mee. Ging ik gewoon zelf. Dus ik ontwikkelde mijn eigen trainingen. Ik verkocht ze zelf. Ik gaf ze zelf. Ik deed alles zelf. Ongeveer dus. Dus ik was eigenlijk al ondernemer in loondienst. En toen heb ik ooit eens tegen mijn directeur gezegd van, nou ja, of we gaan die tak verder uitbouwen. Of als je er ooit nog eens van af wil, dan ben ik wel geïnteresseerd. Dus ik heb eigenlijk in loondienst mijn onderneming opgebouwd. En ben hem onder mijn eigen naam voort gaan zetten. En ik had klanten als gemeente Utrecht, gemeente Amsterdam, Telegraaf, Omroepbladen Hilversum. En daarna zijn daar nog hele grote klanten zoals KLM en KPN bijgekomen. En dat was allemaal old-fashioned bijna verkopen. Ik had geen website. Ik deed niet aan social media, maar ik kon wel netwerken en bellen, kon ik ook. En zorgen dat ik ergens aan tafel kwam en aan tafel dan ook gewoon opdrachten binnenhalen. Daar ben ik altijd heel goed in geweest. En zo is Sales Diva ontstaan. Omdat ik dus heel vaak de vraag kreeg. Ik was bijvoorbeeld voor de Telegraaf de eerste enige ZZP'er, preferred supplier voor de Telegraaf. Iedereen had zoiets van, hoe kan dat? Dat is raar. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, en ik vond dat toen, was ook een soort bescheidenheid, een oprechte bescheidenheid. Ik vond het allemaal niet zo bijzonder. Ik had niet in de gaten dat het bijzonder was, blijkbaar. Totdat ik eens ben gaan denken van, ja, wat doe ik dan? Wat is dan mijn geheim, zeg maar? En dat is Sales Diva gewoon. Dus ik deel mijn geheim.
Dus je hebt 5 jaar vooral in company
training. Ja, in company training, ja.
En toen kreeg je de vraag, zich vaak, dan ben je Sales Diva gestart. Maar die in company training doe je ook nog?
Nou, zo nu en dan. Zoals ik heb vorig jaar nog een leuk traject gedaan bij Holland Casino. Dat vond ik nou wel weer een leuke. Maar dat komt dan op mijn pad. Dat is dan iemand van Holland Casino. Dat was een sponsor van een groot evenement waar ik stond als een van de sprekers. Nou, dan raak je aan de praat. En dan vroeg zij van, goh, kun je niet bij ons intern voor Holland Casino de afdeling sales en marketing trainen? Toen dacht ik, ach, nou, vind ik wel leuk. Waarom ook niet? Dus ik profileer dat niet heel erg naar buiten toe. Ik denk dat het handig is voor de mensen die mij volgen. Anders wordt het heel verwarrend. Wat doet ze nou eigenlijk allemaal wel en niet? Maar ik doe dat nog wel eens als het op mijn pad komt of het wordt me expliciet gevraagd en ik vind het een leuke opdracht. Dan doe ik nog wel eens in company training. Ja. Maar veel minder.
Want wie train je nu vooral? Met Sales Diva?
Nu train ik met name. Er zitten ook nog wel professionals, sales professionals in loondienst in mijn masterclasses. Maar 90% is zelfstandig. Ja, en dat kan variëren van een auto-Mercedes dealer, eigenaar, tot iemand, een eigenaar van een drukkerij met 35 man personeel, tot een ZZP'er die al 5 jaar lang best heel leuk en goed bezig is, met redelijke omzet, maar net niet doorbreekt. Voldoende. Een soort plafond, tegen een plafond aanhikt. Dus dat, maar het zijn wel, het gros is wel echt eigen baas. En dat is ook heel leuk, want die betalen zelf voor mij en voor de training en voor zichzelf. Dus die zijn ook op een hele andere manier gemotiveerd. Ik merkte wel dat in company training, het is heel leuk om voor hele grote bedrijven te mogen werken. Maar je hebt heel vaak mensen in je training die er niet zelf voor gekozen hebben.
Ja.
Die zijn gestuurd.
Ja.
Dus ik was heel veel tijd en energie kwijt aan mensen in de juiste leerstand krijgen. En dan pas kon de training beginnen. Dat hoef ik nu nooit meer te doen. Mensen die staan al in de juiste stand, nog voordat ze de training binnenstappen, bij wijze van spreken. Nou, dat is natuurlijk veel leuker werken.
En in de kern kunnen die mensen ook al verkopen. Want ze hebben natuurlijk al een bedrijf wat al bestaat. Zoals je zegt, iemand heeft al 5 jaar zijn bedrijf, maar breekt een pad net niet de volgende stap door. Dus het is meer training voor gevorderden?
Nou, nee. Gek genoeg. Kijk, de naam Sales Diva en alles wat ik nu roep, doet vermoeden dat het heel erg over sales en verkopen gaat. En dat is zeker een heel belangrijk onderdeel. Maar ik heb het met name ook heel erg over mindset en ondernemen. Wat je ziet is dat heel veel ondernemers toevallig ondernemer zijn geworden of zelfstandig, omdat ze heel goed zijn in hun vak of hun baan zijn kwijtgeraakt. En in goede tijden hebben ze via mond-op-mond reclame, is dat altijd wel goed gegaan. En dan zie je dat een moment komt dat het tegenvalt en dan hebben ze eigenlijk nooit iets aan sales gedaan. Dus ze hebben niet echt genetwerkt, ze hebben nergens zaadjes geplant. De mond-op-mond reclame stopt, de telefoon gaat niet meer vanzelf en dan. Dus dat is bijvoorbeeld wat ik meemaak, dat mensen heel goed in hun vak zijn, maar dat maakt je nog niet goed in verkopen en dat maakt je ook nog geen goede ondernemer. Dus ik kijk ook heel erg van, nou, welke mindset heb je, hoe ga je met je bedrijf om, heb je überhaupt duidelijke doelen? Passen die doelen ook echt wel bij jou? En waarom zijn die doelen zo belangrijk voor je? En ik merk dat heel veel mensen daar, ook grote ondernemers, eigenlijk helemaal niet over nadenken. Dus iedereen heeft zo zijn eigen plafond, dat je, zeker als het goed met je gaat, daar kun je heel lui van worden. Ik weet dat van mezelf ook. Toen ik namelijk begon, omdat ik zeg maar vanuit loondienst al klanten had, was mijn allereerste omzetmaand als ZZP'er 15.000 euro. Nou, er zijn er weinig die als ZZP'er beginnen met de eerste maand 15.000 euro te verdienen. Het punt is alleen dat ik daardoor een aantal jaren op een goed niveau, maar wel op hetzelfde niveau ben blijven hangen. Ik werd gewoon lui. Ik dacht, nou, ik verdien veel meer dan een loondienst. Ik vind het eigenlijk wel best. En ik werkte wel hard, totdat ik zelf allerlei trainingen heb gevolgd op het gebied van ondernemen en marketing. En toen dacht ik, oh, wat erg. Ik had gewoon jaren geleden al het dubbele kunnen verdienen in de helft van de tijd. En ik dacht goed bezig te zijn, niet dus. Dus het heeft ook wat te maken met businessmodel. En nou ja, dus nu verdien ik meer dan toen, in minder tijd. En ik werk alleen nog maar met klanten die ik leuk vind. Terwijl ik in company ook echt wel eens met clubs heb gewerkt. Dat ik dacht, de financiële dienstverlening van de gemeente Utrecht bijvoorbeeld. Ja, hele mooie opdracht. Heeft me heel veel geld opgeleverd. Maar ik werd er ook heel vroeg grijs van. Dus, en nu hoef ik dat soort dingen niet meer te doen.
Yeah.
Ook fijn.
Ja.
Yeah. Is ook fijn.
Want hoeveel tijd, hoeveel uur in de week werken nu ongeveer, gemiddeld?
Oh ja, dat vind ik een lastige, want dat wisselt zo enorm. Maar waar ik zeg maar in het begin soms, nou ja, zeker 4-5 dagen in de week trainde. En dan moest je de overige tijd nog je trainingen voorbereiden en nieuwe trainingen binnenhalen. Geef ik nu een x-aantal masterclasses per jaar, plus de daaruit voortkomende jaarprogramma's. En dat is het. Dus ik train minder, maar ik ben wel veel meer tijd kwijt nu aan social media en marketing. En ja, het geven van lezingen, workshops. Maar uren, ik durf het niet te zeggen.
Want hoeveel masterclasses en programma's draai je ongeveer
per jaar? Ik denk 5-6 masterclasses per jaar. En ongeveer 3-4 jaarprogramma's. En daar zitten dan weer klassikale stukken in, maar ook 1-op-1 coaching. En lezingen, nou, dat wisselt. Ik heb er in de maand mei 4, denk ik. Een festival, een workshop, 2 lezingen op een netwerkbijeenkomst. Dus dat wisselt. Er kunnen er soms 4 per maand zijn. Dan weer een paar maanden is het wat rustiger. Daar is ook niet altijd een pijl op te trekken. Maar dat, ja, dus daar gaat ook tijd in zitten. Maar laat ik zo zeggen, ik kan me nu wel 3 maanden per jaar vakantie veroorloven. En de eerste jaren had ik minder vakantie dan in loondienst. dat mijn familie ook wel zei van, nou, Muriel, dat is echt niet oké. Je moet echt wel, had ik 2 weken per jaar vrij en dat vond ik heel eng. Ik vond op vakantie gaan heel eng.
Want?
Maar ja, ik had geen vakantiegeld natuurlijk. Als ondernemer, je hebt geen vakantiegeld meer.
Verdien je toch nog?
Wat zeg jij?
Je verdiende toch nog?
Ja, maar, ik was in het begin best wel onzeker. Je moet heel erg wennen. In loondienst heb je de garantie dat er iedere maand geld binnenkomt. En ik moest in het begin wel even schakelen dat ik dacht, ja, maar ik weet het niet zeker. Ik moet natuurlijk wel door blijven gaan. Want als ik nu dan nee ga zeggen tegen een opdracht of ik kan hem niet uitvoeren, dan... Dus dat was een stuk onzekerheid. Ik dacht in die periode ook 3-4 keer per jaar wel dat ik failliet zou gaan. Dat is nooit gebeurd. Maar ik verdiende wel goed. Maar je wordt ook geconfronteerd met offertes die dan niet doorgaan. Ik bedoel, ik kan goed verkopen. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen altijd maar ja zegt tegen mij. Dat is ook een misverstand. Hè? Dat, in verkopen hoor je altijd vaker nee dan ja. Als ik voor een grote zaal sta en ik haal een conversie van 30%. Dus 30% van die zaal koopt mijn pakketten. Dan heb ik het gewoon hartstikke goed gedaan. Maar dat betekent nog steeds dat 70% nee heeft gezegd. En dat vergeten mensen wel eens. Dus ook ik heb in mijn leven echt wel eens nee te horen gekregen. En ik weet nog wel dat ik was net een half jaar ondernemer. En ik had een aantal offertes uitstaan. En dat was bij elkaar opgeteld iets van 40.000, 50.000 euro. En ik dacht dat ze eigenlijk allemaal wel door zouden gaan. En toen gingen ze allemaal niet door. En dat hoorde ik in 1 dag. Dus dan heb je het idee, oh, nou, ik heb ongeveer zicht op 50.000 euro. Oh, oeps. Dat is in 1 keer 0 geworden. Dus nou ja. Ja, dan word je heel zenuwachtig.
Wat heb je gedaan om dat gevoel, om daar doorheen te komen?
Nou, wat nu mijn slogan is, en dat meen ik ook uit de grond van mijn hart. En weet je, ik ben niet zozeer een goeroe, maar veel meer van de empowerment. En ik zeg altijd, als je goed kunt verkopen, is er altijd werk voor je. En dat is denk ik wel iets wat mij het allermeeste rust heeft gegeven. Ik heb net als iedere ondernemer, maak je soms dingen in je leven mee dat het even minder goed gaat. Door persoonlijke privéomstandigheden, dat je even niet goed performt of dat er inderdaad dingen gewoon mislukken. Ik kan ook heel veel mislukkingen delen met mensen. Maar wat mij altijd... rust geeft, is dat ik denk, ja, maar ik kan verkopen. Dus waar maak ik me druk om? Dat is een vaardigheid, die neemt niemand mij af. Dus al zou niemand meer ooit nog, bij wijze van spreken, 1 pakket van me kopen. Hè, een heel sales diva stort in. Maar ik weet wel dat als ik nu, noem maar een willekeurig groot bedrijf, hè, in de orde van KPN bijvoorbeeld, waar ik jaren voor getraind heb, dan weet ik nu dat als ik die klant wil hebben, dan krijg ik hem ook. En dat is een heel geruststellend idee.
Ja.
Dus dan denk ik, ah, wie doet mij wat?
Nee, ik denk ook dat... Ik denk dat dat ook... de veiligheid is van ondernemen. Hè? Dus als je mensen die in loondienst zijn... die vinden ondernemen heel onveilig.
Ja.
Maar volgens mij is juist ondernemen... een van de meest veilige dingen die je kunt doen. Want je kunt je eigen toekomst maken.
Ja.
Continu.
Ja. Ja, je hebt zelf heel veel in de hand.
Ja.
Maar dan moet je dat ook wel... aangrijpen. En dat is ook wel wat ik probeer te bereiken met het stuk mindset. Dat moet je eerst zien of ervaren. Wil je dat ook zo kunnen voelen? En hè, dat is voor heel veel mensen ook de reden om in loondienst te blijven of er weer terug te gaan. En daarom verbaast het mij ook zo dat er zoveel ondernemers zijn die nog steeds niet in verkopen investeren. Want ik denk, het is een basisvaardigheid. En heel veel mensen die koppelen dat los. Ja, ik ben wel ondernemer. Maar geen verkoper. Maar dat kan helemaal niet. Dan denk ik, maar hoor nou wat je zegt. Want waar leef jij dan van? Van klanten, oh. En hoe weten die klanten dan dat jij bestaat? Ja. En hoe maak je ze dan tot klanten? Oh ja. Dus ik vind dat heel gek.
Yeah.
Heel gek. Interessant, maar dat mensen dat zo uit elkaar... Nee, ik ben wel ondernemer, maar ik ben geen verkoper. Oké. Okay. Ja.
Ja, ik denk dat ook heel veel ondernemers denken dat het eerste wat ze graag willen uitbesteden is ook verkoop. Dat ze een verkoop in dienst nemen.
Ja, maar dat kan helemaal niet. A, heb je daar helemaal het geld niet voor in het begin. En 2, weet ik uit ervaring, omdat ik heel veel verkooptraining heb gegeven. Ook koude acquisitietraining. En ook bureaus heb getraind die voor andere bedrijven business binnenhalen. En die mensen die dat zeg maar doen, hè, dus als je iemand wil inhuren die voor jou de sales gaat doen, dat duurt sowieso maanden voordat ze een beetje feeling hebben met jou, met jouw product, dienst en bedrijf. En zeker de ondernemers die dat uitbesteden kunnen dat vaak niet eens goed overdragen.
Ja.
Dus je moet het echt zelf doen. En als je heel goed en heel groot bent en precies weet hoe en wat, en je kan iemand dan echt in loondienst aantrekken, fantastisch. Maar tot die tijd moet je het toch echt zelf doen. En ik denk ook dat dat heel goed is.
Ja. Hey, als je kijkt naar Sales Diva, dat is wie jij bent, maar het is ook een methode die je hebt, waarmee je werkt. Leg eens wat uit over, uitleggen over die methode. Dat is een betere vraag.
Er zijn een aantal stappen die ik belangrijk vind. En dat is door de jaren heen ook wel veranderd. Want ik luister gewoon ook steeds naar de ondernemers van mijn klanten. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om te blijven ontwikkelen. Ik kan niet nu dezelfde training geven als 5 jaar geleden. Dingen veranderen, klanten veranderen. Maar er zijn een aantal elementen die terugkomen. En dat is mindset ten aanzien van verkoop, ten aanzien van ondernemen, vind ik wel een hele belangrijke. Ik werk met een bepaalde methode. Eigenlijk heel simpel. Ik heb een matrix. Die bestaat uit 3 kolommen. Je producten en diensten. Je eigenschappen daarvan. En de voordelen. En dat is eigenlijk ook een basis. Je moet eigenlijk heel goed weten, wie help je nou precies waarmee? En ik vraag heel vaak aan ondernemers, welke pijn los jij nou op voor wie? En daar kunnen ze geen antwoord op geven. Dus dat is wel belangrijk. Wat bied je allemaal aan en wat doet het voor de ander? En ook om heel goed het verschil te weten tussen eigenschappen en voordelen. Dus dat is een onderdeel. En dan aan de hand daarvan leer je dan ook de juiste vragen stellen. Dus je hebt een aanvang van een gesprek, je hebt een analysefase, waarin je kijkt naar, probeert de behoefte te achterhalen of te creëren. Als er een behoefte is die jij kunt oplossen, doe je een aanbod. En dan heb je nog zoiets als afsluiten en afstemmen, wat veel meer te maken heeft met klanttype. Nou, dat is een heel simpel gespreksmodel, maar die werkt gewoon heel erg goed. Maar dat alleen is niet voldoende. Want als je mindset niet oké is, dan komen die vragen ook niet over. Dus, en DIVA staat voor durf, interesse, vragen stellen, actie. En dat heeft te maken met durf. Een stuk, dat is ook mindset, uit je comfortzone durven te stappen. Interesse heeft te maken dat je ook daadwerkelijk, dat het je om de ander gaat. En ik merk wel dat heel veel ondernemers vooral heel veel vertellen over wat zij allemaal gedaan hebben en hoe goed en hoe fantastisch hun product of aanbod wel niet is. En dat het ook echt iets voor jou is. En zenden. Maar it's not about you, it's about them. Dus het gaat altijd om die ander. Dus dat is dat stuk interesse. De V heeft te maken met verantwoordelijkheid nemen voor jezelf als ondernemer, ook voor de klant. En actie staat voor dat je wel iets moet doen, zeg maar. Het is niet helemaal à la The Secret als ik het op de bank zit en het gewoon maar heel hard wens, dan komt dat vanzelf goed. Dus dat stuk actie is wel echt doen, erop uitgaan, uit je comfortzone stappen, dingen uitproberen, fouten maken, nog meer fouten maken, maar vooral door blijven gaan. Dus dat is een beetje de methode.
Ja, je schreef ergens dat als jij trainingen geeft, dat voor jou als ondernemer ook belangrijk is dat je zelf veel trainingen volgt.
Ja.
Wat is de laatste training die je hebt gevolgd waar je veel hebt uitgehaald?
Vorig jaar de Body Language Academy. Fantastisch. Helemaal leuk. Ik was altijd vanuit de NLP-opleiding die ik jaren geleden al heb gedaan. En vanuit de theaterschool altijd gefascineerd door menselijk gedrag. Dus, en ik wilde daar gewoon wat meer over weten, over body language. En met name ook micro-expressies. Omdat het in... ik maak... Wat ik geleerd heb daarvan, maak ik heel veel gebruik van in mijn trainingen. Omdat mensen blinde vlekken hebben. Soms ook niet alles laten zien. En als je goed naar lichaamstaal kijkt, dan kun je daar heel veel informatie uithalen waar je een ander ook weer verder mee kunt helpen. En daar wilde ik beter in worden. Dus heb ik twee opleidingen tegelijkertijd gaan. Dat was volgens mij de begin en meteen de master. Ik weet het niet meer, maar fantastisch. Dus geweldig. Boeiend en nuttig voor mijn vak.
Is dat gewoon in Nederland?
Ja, is Nederlands. Okay. Nederland. Ja. Ja, het is heel interessant. Ja.
Leuk.
Was echt heel, heel gaaf.
Je had het ook over een training die je hebt gevolgd van Brian Tracy.
Ja. sta nog mee op de foto met die man.
Ja.
Maar er was iets niet, de lampen of zo, er was iets. En daar baal ik tot op de dag van vandaag van. Dat die foto is echt heel. Er zitten allemaal strepen door het beeld. En later zei iemand dat had te maken met een lamp die daarboven hing of zo. Dus, maar maakt niet uit, ik heb hem even goed geplaatst. Maar dat klopt, ja. Ja.
Wat is het belangrijkste wat je in die training hebt geleerd?
Dat ik meer goud in handen had dan ik me besefte.
Leg eens uit.
Nou, ik ontdekte. Want het was toen vrij in het begin nog van Sales Diva. Dus ik was al wat langer zelfstandig, maar nog niet in het nieuwe businessmodel bezig. En dat was wel een eye-opener. Dat ik dacht, jeetje, ja, er is zoveel meer mogelijk dan ik gedacht had. En daarom vind ik training zo belangrijk. Ik weet ook niet alles. Dus ik heb ook mensen nodig die met dingen komen. Dat ik denk, ja, verrek. Dan denk je, achteraf had ik het zelf maar bedacht. Maar dat doe je niet.
Nee.
Soms heb je gewoon een ander nodig die dat met je deelt. En dat had ik met Brian Tracy ook. Die man sowieso heel bijzonder. Omdat die man heel boeiend kan vertellen. Geeft heel veel hoop. Weet je, bij die man is alles mogelijk. En dat geloof ik ook. Maar ook hele praktische dingen dat je denkt, ja, natuurlijk moet ik dat zo doen. Goh, jongen. Dus een stukje businessmodel en concepten, ja, heb ik daar wel uitgehaald.
Zie je jezelf ontwikkelen richting iemand als Brian Tracy? Met zoveel aanzien, zoveel volgers?
Oh jee, Ik heb nog zeker niet mijn volledige potentie benut. Dat is in ieder geval een ding wat zeker is. Maar dat is voor iedereen een proces en een weg, ook voor mij. Die man die is wereldwijd bekend en ik geloof 80 boeken geschreven. Nou, dan moet ik opschieten, denk ik.
Nee, hij is wat ouder.
Moet ik opschieten, ja, dat klopt. Dat klopt. Nee, ik heb zeker nog wel een x-aantal ambities. Waaronder inderdaad sowieso een boek, 80 boeken, dat weet ik niet, maar in ieder geval één op zijn minst. En wat meer en vaker spreken, met name ook wel omdat, ik weet niet hoeveel luisteraars bekend zijn met die man. En anders zeker de moeite waard om
te googlen. Ik zou in ieder geval een linkje...
Maar Jos Burgers en Brian Tracy, maar ook Jos Burgers, die heeft me aangemoedigd om meer te gaan spreken. Er zijn te weinig vrouwelijke sprekers. Dus daar dat vind ik wel. Dat zou ik heel graag meer nog willen doen. Maar ik heb vooralsnog niet een enorme wereldwijde ambitie. Laten we gewoon. Ik vind Nederland een fantastisch land, namelijk. Dus hier nog genoeg werk aan de winkel. En dan. Toevallig ben ik laatst wel benaderd om eventueel iets te gaan doen voor American Express. Who knows? Maar dat komt dan op mijn pad, snap je?
Ja. Ja.
Dus, en dat geloof ik ook wel. Dat dingen dan op een gegeven moment op je pad komen op het moment dat je er dan ook aan toe bent. Maar nee, ik heb niet zoals sommigen een enorme ambitie om heel beroemd te worden en over de hele wereld te spreken. Nee.
Heel veel mensen helpen.
Hey, dat is waar, heel veel mensen helpen. Ja, maar ja. In Nederland vind ik een mooi land om te beginnen. Ja.
Hey, er staan hier veel boeken in de kast. Wat is het boek wat je het meest hebt weggegeven of waar je het meest uit geleerd hebt de laatste tijd?
De soepbijbel. Nee, klaar. De soepbijbel. Die heb ik toevallig niet zo lang geleden voor mijn verjaardag gekregen. Goeie vraag. Ja, dat is een goede vraag. Welk boek? Ik denk wat ik een heel interessant boek vind is van Jean Jensen. Moet ik even van die twee haal ik altijd door elkaar. Je hebt Ingeborg Bos en je hebt Jean Jensen. Dat is de ontdekking van het ware zelf en de zoektocht naar het ware zelf. Moet ik even. Dan zou ik in de boekenkast moeten gaan kijken. En dat heeft te maken met. Het gaat over psychologie, het gaat over past reality integration. En dat is wel iets wat ik heel fascinerend vind. Ik denk dat ik dat een boek is wat ik het meeste heb aanbevolen, ook aan anderen, om dat eens te lezen. Ja, en dat heeft heel erg te maken met hoe we onze jeugd overleven en afweermechanismes. En dat soort dingen fascineren mij enorm.
Oké, okay, kijk in ieder geval in een boekkast voor ik wegga en schrijf even de naam op. Want mensen hebben we niet zoveel. Ik wil hem even in ieder geval in de show notes vermelden.
Ja.
Ben benieuwd. Is er nog iets wat je kwijt wilt aan de luisteraar?
Dat ze vooral... dat het goed is als ze blijven investeren in zichzelf. Niet bang zijn om geld uit te geven. En aan van alles en nog wat. Maar ik heb het meest geleerd door alle trainingen, opleidingen, boeken lezen. En doe dat gewoon. En durf risico's te nemen. Een van de tips die ik deel is... leer risico's nemen en geniet ervan. Geniet er gewoon van. Geniet ook van de fouten die je maakt. Wees daarin ook mild voor jezelf. Laat je niet gek maken door al die goeroes met enorme grote ego's die een blueprint van zichzelf maken en dan zeggen tegen jou, doe het net zoals ik het doe. Dan word je ook heel rijk, heel snel. Maar dat is niet zo. Je moet er gewoon wat voor doen. En het is vallen en opstaan. Maar the sky is the limit. Er is een hele hoop mogelijk. Dat sowieso. Maar beweeg, actie, doen.
Dankjewel, Muriel.
Graag gedaan.
Waar vinden mensen jou? Hoe kunnen ze jou het beste met jou in contact komen?
Via mijn website salesdiva.nl of LinkedIn, Facebook. Daar staat mijn nummer, contactgegevens, e-mailadres. Dus laten ze vooral geen drempel voelen. Ik ben bijzonder toegankelijk en benaderbaar. Dus als je een vraag hebt, dan staat het allemaal online.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was het mooie gesprek met Muriel. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ennohanning.nl/show196. Wil je vanzelf automatisch de volgende aflevering op je telefoon krijgen? En dat is heel eenvoudig. Bijvoorbeeld als je een iPhone hebt, dan zit er namelijk standaard de Apple Podcast app op. Standaard. Hoef je niet eens te installeren. Open deze app, zoek op de Ernohanning Show en klik op abonneren. Heb je een Android, dan kun je het met Player FM doen bijvoorbeeld. Of een andere app, maakt niet uit. Heb je vragen, opmerkingen, reacties op deze aflevering met Muriel of over de podcast in het algemeen, stuur mij een e-mail op podcast@ernohanning.nl. Ik hoor supergraag van jou. Hoe krijg je meer rust terwijl je er geen tijd voor hebt? Hoe maak je tijd vrij om meer te werken aan je bedrijf? Hoe verhoog je het netto resultaat van je bedrijf zonder harder te werken? Wil je dat leren? Vraag dan het gratis boekje Beter Beslissingen, Beter Bedrijf aan op ernohanning.nl. Mijn nieuwste boek is het. Je krijgt het helemaal gratis. Voor het fysieke boekje betaal je alleen de verzendkosten. De digitale versie kun je direct downloaden. Vraag jouw boek nu aan op ernohanning.nl. En het is een dun boek. Je leest het in één avond tijd, dat beloof ik je. Dankjewel en graag tot de volgende.
Welkom in de Ernohanning Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu jouw businesscoach, Erno Hanning.